Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hoe Maak Je Media podcast. En vandaag hebben we te gast Nelsje Mus. Begonnen als producer bij Endemol en nu business director bij de Nederlandse televisietak van Warner Bros. Waar onder andere Warner Bros. International Television Production zelf onder valt. Maar ook Blasovski, Daal TV en de dramatak Hollands Licht. Ja, hoe kijkt zij bijvoorbeeld naar het huidige medialandschap en wat zijn haar tips voor mediamakers? En laten we snel naar Nelsje toe gaan. Welkom Nelsje in de podcast.
Dankjewel Yvan.
Ja, hartstikke leuk dat je te gast wil zijn. Ben je eigenlijk zelf een beetje thuis in de podcastwereld?
Nou, ik ben volgens mij een beetje een fossiel op dat gebied. Dus ik loop een beetje achter. Dus ik ben niet een enorme podcastbeluisteraar, nee. Ik ben van het bewegend beeld. Ik kijk heel veel beeld.
Hier hoeven natuurlijk geen beeld bij te maken.
Nee.
Maar ooit over nagedacht om zelf een podcast te maken? Of?
Nee, heel eerlijk. Het is de eerste keer dat ik er überhaupt door deze vraag van jou serieus over nadenk. Ik vind altijd wel als ik zeg maar interessante podcast voorbij hoor komen. Ik vind dat heel te gek als mensen het doen. En er zijn ook natuurlijk legio veel fantastische podcasts te beluisteren. Maar ik zou ook niet precies weten wat mijn podcast dan zou moeten, waar die over zou moeten gaan. Misschien dat ik dat later doe, als ik wat tijd over heb, want dat heb ik nu ook niet echt.
Nee, precies. Ja, business director is natuurlijk een drukke baan. Hoe leg je het zelf eigenlijk uit aan anderen wat jouw functie inhoudt?
Wat mijn functie inhoudt? Ik heb de bijzondere gelukkige omstandigheid dat ik ook nog eens business director of zakelijk directeur van die drie bedrijven ben waar je het over had. De drie Nederlandse Warner Bros. Bedrijven. Dus dat maakt dat ik mijn taken en verantwoordelijkheden moet verdelen. Zoveel mogelijk in tijd, zodat iedereen de aandacht krijgt die je verdient. En wat mijn werk behelst, is dat ik zakelijk eindverantwoordelijk ben. Dus dat betekent op het gebied van de centen en op het gebied van de rechten ben ik eindverantwoordelijk. En in samenspraak met de managing directors voor eigenlijk de hele, ook de strategie en waar gaan we heen. En ervoor te zorgen dat we een gezond bedrijf binnen en buiten hebben. Dus dat is het eigenlijk in grote lijnen. En dat raakt heel erg aan creatie, maar het is het zakelijke stuk ervan. Maar als je niet een idee hebt wat de creatie behelst, kan je volgens mij ook, is mijn mening, niet een hele goede zakelijke directeur zijn. Dus ik ben ook volgens mij goed in wat ik doe, omdat ik ooit zelf heb gemaakt. Ik denk dat dat wel uitmaakt.
Ja, want je hebt verschillende functies binnen de media gehad. En qua studie ben je begonnen met kunstbeleid en management op de Universiteit van Utrecht. Van dezelfde universiteit als waar ik aan heb gestudeerd.
Hele leuke universiteit, hè?
Absoluut. En had je toen al eigenlijk je zinnen gezet op de media? Van daar ga ik naartoe?
Ik ben een van de weinige studenten, denk ik, geweest die de studie heel bewust heeft gekozen. Want heel veel mensen die via algemene letterlijk kunstbeleid en management gingen doen, die deden dat om dezelfde reden als heel veel rechtenstudenten, omdat ze niet zo goed weten wat ze willen worden later. Of wat ze moeten doen. Maar ik wilde heel graag dat doen, omdat ik het idee had, het was mijn idee om bij een museum te gaan werken. Mijn droom was zakelijk directeur van het Stedelijk Museum te worden. Lagen de kaarten net anders toen ik klaar was met mijn studie. Want toen ik afgestudeerd was, toen, of eigenlijk in de laatste fase, kwam ik erachter dat de kunstwereld niet per se heel erg zat te wachten op kunstbeleid en management afgestudeerden. Dus het is een typisch voorbeeld van een studie die volgens mij het leven is geroepen meer vanuit een idee dat er behoefte is dan dat er uit de markt zelf behoefte aan was. Dus ik dacht, ja, wat nu dan? En in die tijd was ik bevriend met, nog steeds een vriendin van mij, Aleid. Die had verkering met Johan Nijhuis. Johan Nijhuis is regisseur. Dus we hadden eens een keer gesprek. En zei ik tegen Johan, wat zal ik toch eens doen later als ik groot ben? Zei hij, ja, moet de productie in, Nelsje. Toen zei ik, oké, en hoe kom ik dan in de productie, Johan? Toen zei hij, jij moet gewoon, en toen noemde hij een naam van iemand binnen, toen nog John de Mol Producties, wat volgens mij een half jaar nadat ik daar ben begonnen en de Mol werd. Om daar zijn briefje heen te sturen, heb ik gedaan. Binnen een week, terwijl ik nog aan het studeren was, ik was aan het afstuderen nog, had ik daar een gesprek en had ik een baan. En ben ik in de productie gestart. En ik ben nooit meer weggegaan. Zoals inmiddels wel na zoveel jaar is gebleken. Omdat het gewoon, ja, het past heel erg bij me. En de liefde voor de kunst- en cultuursector is niet weg. Dus ik Ik heb inmiddels naast zeg maar, deze baan een toezichthoudende rol bij ITA, Internationaal Theater Amsterdam, als zeg maar, lid van de Raad van Toezicht. Dus ik flirt toch aan de zijkant een beetje met kunst en cultuur. Het is hartstikke leuk om dat te doen. En het is meer zeg maar, in mijn vrije tijd dat ik er veel mee doe. Ik heb inmiddels niet meer de ambitie om zakelijk directeur van het Stedelijk Museum te worden. Dat kan ik wel zeggen. Nee, dus ik studeerde niet dat idee.
Ja, maar dankzij die ambitie ben je hier dus wel zo gekomen eigenlijk.
Dat is wel zo, ja.
Ja.
Maar dat is wel heel snel gegaan. En dan producer bij Endemol. Hoe heb je die functie ervaren? Dat was eigenlijk dan de eerste echte functie in de media.
Ja, nou, wat ik heel leuk vond toen bij John de Mol Producties, was dat je werd enorm in diepe gegooid. Maar als je wat kon, dan kon je ook heel veel leren en kon je ook snel groeien. Dus ook je functie. Dus ik ben in 3,5 tijd, want ik begon zelfs als productieassistent, niet eens als producer. Dus ik ben echt gewoon onderaan de ladder begonnen. En ik ben in 3,5 jaar tijd, ik ben er weggegaan na 3,5 jaar en toen was ik inmiddels productieleider. En ik kreeg de mogelijkheid om heel veel verschillende soorten producties te doen. Ik heb zelfs nog een blauwe maandag, omdat ze even geen ander werk voor me hadden, redactiewerk gedaan bij All You Need Is Love. Wat natuurlijk, dat was toen zat het in zijn succesjaren. Dus dat was ook ontzettend leuk om te doen. Dus ik heb gewoon echt de mogelijkheid gehad om daar heel veel te leren. En ik heb de kansen die ik kreeg ook kunnen benutten. Dus dat was heel erg tof. Ja.
Ja, dus dankzij die ervaring had je ook wel echt van, ja, dit is wel echt mijn, hier wil ik wel echt in blijven zitten.
Ik denk ook gewoon omdat het soort mensen dat in onze wereld werkt, dat ik denk dat die mij ook gewoon heel erg aanspreken. Ik vind onze wereld een hele leuke wereld. Het zijn grotendeels aanpakkers, mensen die geen probleem als een probleem zien, maar als iets wat opgelost kan worden en een uitdaging. En niemand zit heel lang op zijn kont, iedereen is gewoon druk bezig, iedereen heeft dezelfde doel. De lijnen zijn kort, de producties hebben tempo, je maakt iets bijzonders. Heel veel, het is natuurlijk hartstikke leuk. Dat vind ik nog steeds, dat wat wij maken, dat uiteindelijk te zien is. En dat andere mensen die je helemaal niet kent, dan zeggen, wordt dat door jullie bedrijf gemaakt? Of maak jij dat? Het is toch iets magisch. Dat vind ik nog steeds. Dat je iets maakt waar zoveel mensen naar kijken en plezier aan beleven. Dus ik denk alles bij elkaar. Dat ik niet dat van tevoren had kunnen bedenken dat ik dat zo'n interessante wereld zou vinden. En ik wil er zeker niet uit. Ik vind het echt nog te gek steeds. Nog steeds. Ja.
Ook na al die jaren, dus dat is wel een goed
teken. Al die jaren. Nou, en ik denk ook wel, omdat ik de mogelijkheid heb gehad om steeds te blijven groeien. En ik ben niet heel vaak van bedrijf gewisseld, maar een paar keer. Dus die wissels, die hebben ook wel ervoor gezorgd dat je weer in een nieuwe situatie met nieuwe mensen, met een andere manier van bedrijfsvoeren komt. Dus dat biedt dan elke keer weer andere nieuwe uitdagingen. Dus dat maakt het ook wel interessant, denk ik. Maar de wereld aan zich blijft interessant en aantrekkelijk en leuk. Ja.
En je hebt het net al aangegeven, je hebt verschillende functies gehad, uitvoerend producent ook. Toen je doorgroeide naar die rol, hoe heb je die stap toen ervaren? Had je toen al een beetje het idee van, nou, ik groei toe naar zo'n directiefunctie?
Nee, toen ik die stap naar uitvoerend producent maakte echt totaal niet. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik was veel meer bezig met zelf te groeien en in mijn rol te groeien. En zeg maar de verantwoordelijkheid te hebben over een budget, zelf budgetten te maken, budgetten uit te onderhandelen. Want dat mocht ik zeg maar als uitvoerend producent, ging ik zelf naar omroepen toe om de budgetten uit te onderhandelen. Die verantwoordelijkheid hebben en kunnen nemen, dat vond ik vooral heel erg te gek. Nee, sterker nog, tot ik denk, wat is het nu? 7 jaar geleden. Was het helemaal nog niet eens een gedachte die in me opkwam dat ik een directiefunctie wilde. Omdat ik zo gehecht ook was aan het maken. Toen ik zeg maar die stap maakte naar zakelijk directeur, toen werkte ik bij Blazowski. En was ik gedelegeerd producent. Dus ik zat toen heel in de comfortabele, vond ik, positie van dat ik nog heel dicht op het maken zat. Maar ik was wel eindverantwoordelijk voor alle producties. En binnen Blazowski was ik ook zakelijk behoorlijk verantwoordelijk. Dus elke euro die er binnenkwam, die ging door mijn handen en die eruit ging ook. Dus het was eigenlijk al een hele verantwoordelijke functie. Maar als gedelegeerd producent zit je toch dichter op het maken. En het was eigenlijk Dan Blazer die, want op een gegeven moment, we waren overgenomen door Warner. En zij wilde echt een formele zakelijk directeur. Die hadden we op dat moment niet bij Blazowski. En toen heb ik samen met Dan een profiel opgesteld. Hoe wij vonden dat die persoon, hoe die functie eruit moest zien. Zelfs toen dacht ik niet, dat ben ik, dit profiel. En toen ging Warner meedenken over wie die functie zouden kunnen vervullen. Ze kwamen allemaal namen voorbij. En ik had toen een mini-sabbatical van 9 weken. Ik weet het nog goed. En Dan die belde me op een gegeven moment, kunnen we lunchen? Toen zei ik, ja, vind ik wel gezellig even lunchen. Toen zei hij, ja, ik heb jou op die lijst gezet. Toen zei ik, heb mij op die lijst gezet? Ik zei, hè? Maar ik weet helemaal niet of ik dat wil dan. Toen zei hij, nou, ga jij er maar over nadenken. Maar ik vind dat jij dat gewoon moet doen. Jij bent gewoon eigenlijk de beste optie. Dus weet dat jij door Londen uitgenodigd gaat worden voor een gesprek. Toen dacht ik, oh. Toen pakte ik dat lijstje erbij. Die functieomschrijving. Dacht ik, oh ja, dat ben ik. Dat ben ik. Dat ben ik. Op één, ik tikte al die boxen, behalve één. En dat was namelijk de voorwaarde die had Warner erin gezet. De zakelijk directeur in kwestie moest een achtergrond als jurist of accountant hebben. Of een accountancy achtergrond. En die heb ik allebei niet. En dat vond Londen dus ook een bezwaar eigenlijk. Totdat ze de gesprekken gingen voeren. En toen constateerden ze dat ik eigenlijk de beste kandidaat was. En toen zijn ze maar over die hobbel heen gestapt. En hebben ze gezegd, ga het maar doen. Werd er wel zeg maar iemand vanuit Londen. Dat was Peter Langeberg, die nu inmiddels bij de concurrent Banijay werkt. Die is Nederlander, maar die werkt in Londen. En die ging dan elke keer een dag later naar Londen. Want die vloog elk weekend op en neer. Om één dag mij te begeleiden. Nou, volgens mij heeft dat begeleiden alles bij elkaar geteld. 6 maandagen bij elkaar bedragen. En toen dachten ze, nou, zo kan het wel. En toen hebben ze hem losgelaten. En het leuke is dat dat Ronald Goes, ook de grote baas in Londen, op een gegeven moment heeft gezegd, dit model werkt zo goed. Iemand die vanuit dat makers, dat produceren kant komt op zo'n functie. Dat ze ook zeg maar in andere opkoos in de groep het profiel hebben aangepast aan hoe we dat in Nederland bij Blasowski deden. Dus dat vond ik wel een enorm compliment. En dan heeft het gewoon heel goed gezien. Ik was er blijkbaar, zonder dat ik het zelf in de gaten had, hartstikke aan toe. En ik heb geen moment spijt gehad van de stap in die zin dat ik iets verder af ben komen te staan van het maken. Wat natuurlijk altijd jammer is, want maken is een van de leukste dingen die er is. Maar deze nieuwe baan bood weer zoveel nieuwe mogelijkheden, ook voor mijn eigen groei, dat ik er geen dag spijt van heb gehad. En het bood uiteindelijk dus weer de mogelijkheid na zoveel jaar later. Toen we eenmaal samen in een pand zaten met Warner Nederland. Om zeg maar ook daar zakelijk directeur te worden. En ja, ik vind dat ik nu dat van die 3 labels mag zijn. Dat is echt fantastisch. Want ik heb gewoon nu en met de leukste mensen. En met iedereen heb ik hier binnen die bedrijven contact. Met alle leuke mensen, met iedereen. Ik maak alle soorten programma's. Of ik maak, maar ik bedoel, daar ben ik zakelijk mede eindverantwoordelijk voor. Dat is natuurlijk wel echt te gek. Dus nee, ik heb geen spijt van die stap.
Wat grappig hoe dan Dan daar zo op moest wijzen van, hé, deze functie past heel erg bij jou. En dat je eerst dan bij die taken had van, nou, ik zie mezelf er nog niet zo in. Maar pas als je dan daar nog een keer naar kijkt, met die gedachte erachter van dat je op die lijst bent gezet, dat je dan denkt van, hé, daar pas ik wel goed tussen.
Het was gewoon, meestal ben ik zelf wel dat ik al zeg maar denk, ik ben toe aan de volgende stap. Maar dit keer was Dan mij voor, laat ik het zo zeggen. En vond ik wel heel eervol dat het uiteindelijk is gelukt. Het was ook spannend, want ik zei ook tegen Dan, ja, nu ik het eenmaal wil. Of nu ik eenmaal heb besloten van ik wil het, dan wil ik het ook. En als ze me nou straks niet kiezen, wat dan? Dus toen werd hij heel nerveus. Dus het is uiteindelijk allemaal goed afgelopen.
Ja, en je bent dan zakelijk directeur bij tak van het grote Warner Bros. Je hebt dan veel te maken met inderdaad zo'n internationale organisatie die dan in Londen zit. Hoe kijk je daar zelf naar? Dat je, is zeg maar zo'n Nederlandse tak, ben je daar nog wel redelijk vrij in? Of is het wel heel erg verbonden met de internationale tak?
Nou, het is heel erg van allebei wat. Wat ik heel bijzonder vind, want zeg maar in de tijd dat ik nog alleen voor Blasowski werkte, kwamen er wel vaker partijen voorbij die graag Blasowski wilden overnemen. En dat hebben ze steeds niet gedaan, omdat ze steeds het gevoel hadden, dit voelt als een partij die uit is op geld verdienen. En toen kwam Warner voorbij en toen was het overduidelijk dat het ging om de creativiteit. En dat initiële gevoel, dat zit er eigenlijk nog steeds in. Het feit dat wij onderdeel zijn van die grote groep, betekent dat we toegang hebben tot de creativiteit van al die andere landen. Dus als we een format hebben waarvan er kennis en kunde bij een ander land is, dan via Londen worden we bij elkaar gezet. als er een fantastisch idee is waarvan men denkt dat zou zomaar eens door meerdere landen kunnen worden geproduceerd, dan wordt er vanuit Londen ook geld in geïnvesteerd. We hebben creative exchanges waarbij we zeg maar de creatieven bij elkaar komen om elkaars ideeën te horen en om te kijken of ze al in een vroegtijdig stadium kunnen participeren. Dus dat is zo te gek en dat geeft zo'n grote waarde ook aan ons hier in Nederland, wat die mogelijkheden, dat ik vind dat uiteindelijk, er zijn natuurlijk nadelen aan het onderdeel zijn van een grotere groep, want we hebben regels waar we ons moeten houden. Dus nu bijvoorbeeld in die coronatijd dat we voor elke productie die we weer op willen starten of wilden starten of dat we daar een return to production protocol voor in moeten vullen. Daar zijn een aantal mensen bijzonder druk mee. Dat is een tussen de 50 en de 70 pagina's tellend document waarin je precies moet aangeven hoe je productie gaat doen, waar je aan gaat houden. Dat moet dan worden goedgekeurd. Dus in het begin werden we daar natuurlijk wel een beetje, nou ja, niet goed van. Maar uiteindelijk hebben we het nu zo opgelijnd dat we ook wat extra hulp hebben om dat te kunnen doen. En ja, ik denk als die creatieve kant nog steeds zo is geregeld aan de ene kant, dan neem je ook wat. Ik denk dan neem ik wel genoegen met het gedoe aan de andere kant. En natuurlijk zijn er wel eens momenten dat je denkt, ja, jezus jongens, dit is, hoe ingewikkeld kun je het maken? Maar ik merk ook dat wij wel als Nederland een soort van bijzondere plek in de groep hebben. Omdat de grote baas in Londen, Ronald Goes, is Nederlander en die kent ons vrij goed. En die, weet je, we kunnen ook makkelijk even de telefoon oppakken en iets met hem bespreken. Dus heel soms maken we daar ook wel eens gebruik van. Je kan hem natuurlijk niet elke week bellen om iets voor elkaar te krijgen. Maar het is wel een kort lijntje wat ons soms wel helpt. En nee, ik vind grosso modo, ook bijvoorbeeld in deze tijd. Ik bedoel, er zijn zoveel bedrijven die het echt super zwaar hebben en die over de kop gaan. Aan het begin van corona wisten we natuurlijk ook niet hoe het zou gaan. Maar het gevoel dat je een moeder hebt die voor je zorgt die ervoor gaat zorgen en er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat je niet over de kop gaat, stel je voor dat het zo slecht gaat, dat geeft wel heel veel rust. Dus ik vind het uiteindelijk, vind ik het, ja, meer plussen dan minnen, laat ik het zo zeggen. En ik probeer heel erg de praktische, zakelijke minnen zo ver mogelijk weg te houden bij alle creatieven. Want ik vind dat de creatie gaat voor. En ik probeer, het kan niet altijd, maar zoveel mogelijk van dat gedoe weg te houden bij de mensen die de programma's moeten bedenken, maken. En dat is zeg maar waarop we uiteindelijk worden afgerekend en waarom we succesvol zijn. Dus dat is ook één van mijn taken. Zorg dat de shit wegblijft bij de mensen die daar eigenlijk helemaal geen boodschap aan hebben.
Heb je soms dan wel eens de neiging om soms dan toch, stel je hebt de tijd voor, om dan toch in die rol van uitvoerend producent weer te gaan kruipen om een programma te maken?
Nee.
Of kun je dat nog wel redelijk loslaten, dat je dat aan anderen toelaat?
Ja, inmiddels ben ik er ook gewoon, denk ik, zo ver vanaf dat ik dat... Nee, dat mis ik niet. Wat ik wel leuk vind is dat, en dat zit ook nog een beetje in, omdat ik zo lang ook bij Blazowski in een andere rol heb gewerkt. Dat Dan of Maarten maar regelmatig nog zijn montage van iets sturen in een, zeg maar, een prilstadium van wat vind je. Dus ik vind het wel leuk dat mijn mening daarin nog wel wordt gehoord. Maar dat vind ik niet, zeg maar, belangrijk of leuker dan dat ik weer een uitvoerend producent zou willen zijn. Dat is gewoon een gepasseerd station voor mij, denk ik. Ik vind gewoon mijn baan die ik nu heb, en dat ik meer strategisch en meer alles overziend dan dat ik op één productie of meerdere producties zit. Nee, ik geloof dat is klaar, dat hoofdstuk. Nee, ik vind het heel leuk om te zien hoe onze uitvoerende producenten, hoe fantastisch die bezig zijn. Ik kan er ook echt van genieten. Het fanatisme en het voor hun eigen producties vechten. Ik bedoel, dat vind ik heel leuk om te zien. En ik vind het ook heel leuk om nog langs te gaan op de set, maar gewoon even om even, nou ja, dag te zeggen en te kijken hoe het gaat. Dat vind ik natuurlijk heel leuk. Dat probeer ik ook een beetje tussen de bedrijven door ook wel in te plannen. Dat ik wel eens in zoveel tijd ergens voorbij kom. Ja, ik vind dat wel echt te gek om te zien. Maar ik hoef het zelf niet meer. Ik heb het ook lang genoeg gedaan, denk ik.
Nee, precies. Zo kun je het natuurlijk ook zien. En zie je het ook wel als een logische vervolg in je loopbaan van dat je nu zakelijk directeur bent?
Nee, want ik denk, net zoals dat ik niet elke productieleider automatisch een goede, zeg maar, elke goede productieleider wordt niet automatisch een goede uitvoerend producent. Is het ook niet zo dat elke uitvoerend producent, gedelegeerd producent, dan wel zakelijk directeur wordt? Je moet daar toch wel weer wat anders voor kunnen. En dat, zeg maar, de dingen die ik net schetste, die dan lastig zijn, maar die ik leuk vind, dat is echt wat anders dan wat je als uitvoerend producent doet. Je moet Voor mij was het uiteindelijk, waren het logische stappen. Maar ik denk dat het niet voor iedereen geldt. Ik denk dat heel veel mensen ook denken, ik ben blij dat zij dat doet. Dat ik dat niet hoef te doen. Ik denk dat ook een deel van de uitvoerende producenten die hier rondlopen, mijn baan ook echt niet willen. Omdat het veel verder van het maken afstaat. Omdat het veel politieker is. Omdat het veel... het staat verder af van het maken.
En denk je dat jouw studie eraan heeft bijgedragen dat jij nu zo'n goede zakelijk directeur bent?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik een universitaire studie heb gedaan. Ik denk dat dat heel erg heeft geholpen. Omdat ik heel erg heb geleerd om op een bepaalde manier op afstand in een helikopter naar zaken te kijken. En ik denk dat het beleidsstuk van mijn kunstbeleid en management en ook dat managementstuk, daar heb ik gewoon wel... Dus niet puur heel praktisch, maar in manieren van opereren, in manieren van werken. Ik denk dat ik daar zeker wat aan heb gehad, ja.
Oké. Als we het nu toch even over de studie hebben. Hoe was jouw studententijd eigenlijk?
Heel leuk. Wat bedoel je precies, Ivo?
Nou, ging je altijd voor de negens en tienen met het schrijven van onderzoeken? Of had je nog bepaalde iets voor ogen tijdens de studie van dat wil ik ook doen? Bestuursjaren, studentenverenigingen?
Nee, ik zat niet in een studentenvereniging. Ik heb wel in een bestuur gezeten van Stichting STAP. Dat hoorde bij Algemene Letteren. Dus ik heb grote evenementen georganiseerd. Dus daar zat ook wel een beetje dat produceren in, denk ik. Ja. Ik vond het zo leuk dat ik student was, uithuizig was. De hoeveelheid feestjes die er waren, dat ik, zeg maar, ik vind het nu belangrijker dat ik, zeg maar, ik ben nu ambitieuzer dan ik toen in mijn studie was. Dus ik heb toen wel ook sommige vakken echt gewoon precies gehaald. En sommige vakken die ik heel interessant vond, daar heb ik echt mijn best voor gedaan. Maar ik kan niet, ik geloof dat ik toen ik ateneum deed, harder werkte. Ik heb trouwens altijd wel hard moeten werken om mijn cijfers te halen. Maar ik geloof dat ik nu ambitieuzer ben dan toen. Andere dingen vond ik toen ook belangrijk. En ik denk dat heel gezond... Voor mij is het heel goed geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Om ook, zeg maar, dat andere leven te ontdekken. En met vallen en opstaan. Maar dat was wel heel, dat is ook heel goed geweest. Voor mijn vorming, denk ik, als mens. Dus ik was niet een enorm strebertje in mijn studie.
Nee, maar het draagt wel weer bij aan inderdaad wat je zei van aan wie je nu geworden bent, aan de functie die je nu doet.
Zeker.
En ik zie achter jou posters hangen van televisieprogramma's zoals De Beste Singer-Songwriter, Keuringsdienst van Waarde en ook dramaproducties, Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen en Toren C. Zo'n productie van drama, is dat eigenlijk heel anders dan de productie van een gewoon televisieprogramma?
Ja. Daar kan ik ja op zeggen. Dat is echt heel anders. Nou ja, echt heel anders. Ja, het is wel anders. Dus bij drama werk je ook echt met andere mensen die niet allemaal inwisselbaar zijn, of grotendeels niet inwisselbaar zijn met mensen van non-scripted. Het is echt een andere wereld. Een andere. Je hebt veel meer mensen op de set bij drama. Je hebt veel meer verschillende departments. Er zit in alles veel meer tijd en aandacht en het kost ook heel veel meer geld. Omdat je gewoon te maken hebt met een script dat je moet verfilmen. Je bent minder vrij eigenlijk op zo'n draaidag. Je moet het aan de voorkant dus allemaal helemaal goed hebben bepaald en bedacht. Ja, het is echt een andere manier van werken.
Was die overstap groot voor jou?
Ik denk dat ik als uitvoerende producent non-scripted niet de overstap had kunnen maken naar uitvoerende producent scripted. Dat is een hele grote stap, maar ik denk dat ik de mazzel heb dat ik nu een positie heb dat ik dat... Ik hoef het maken niet te kunnen, maar ik moet het maken wel doorgronden en snappen. En het zit er met name op... Zeg maar het zakelijke deel zit meer op de financieringen, de cofinancieringen. De nieuwe platforms die er natuurlijk aankomen. Hoe gaan we daar een deal mee sluiten? Maar wat heel leuk is, bij Hollands Licht ben ik ook creatiever betrokken, omdat we er uiteindelijk voor hebben gekozen dat, zeg maar, Dan en Maarten van Blazowski en Erwin en Mark van Warner samen met mij, met z'n vijven, hebben we gezegd, ja, we vertegenwoordigen allemaal eigenlijk een stukje van wat een dramaproducent moet zijn. laten we allemaal producent zijn. Dus we zijn alle vijf producenten en allemaal vertegenwoordigen we dus een stukje van dat proces. En daar zijn we er toch maar heel pril mee bezig. Een jaar geleden zijn we begonnen. Dus we zijn ook best lang zoekende geweest om zo optimaal mogelijk met elkaar samen te werken. En ook een soort van gezamenlijke smaak te ontwikkelen. Welke projecten stoppen we tijd en energie en hoe gaan we dat doen? Wie zit erop? Dus dat is ook een beetje met vallen en opstaan. Maar ik vind dat we in hele korte tijd ongelooflijk veel al hebben bereikt. Maar het geeft mij wel de gelegenheid om anders dan bij Blazowski en bij Warner Nederland. Heb ik een iets inhoudelijkere rol, wat ik ook heel leuk vind.
Ja, dat je sprak dan over Hollands Licht, wat recentelijk is opgericht. Heb je daar nog bepaalde doelen mee voor ogen? Heb je van het loopt zoals het loopt? Of vind je het belangrijk om daar echt wel wat op papier te hebben staan van dit willen we echt gaan bereiken met het bedrijf?
Het geldt voor alle drie de bedrijven. Is het nooit dat het loopt zoals het loopt. We zijn altijd op verschillende niveaus, in verschillende samenstellingen bezig met de strategie. Met waar staan we? Wat zijn onze mogelijkheden? Waar liggen de risico's? Hoe zorgen we dat we de kansen benutten? En dat geldt zeker voor Hollands Licht. En toen we Hollands Licht gingen oprichten, we hebben dat... Ik denk de eerste keer dat wij vijven met elkaar gingen spreken. Want het was zo dat Blazowski had gewoon scripted en unscripted in één bedrijf. En binnen Warner was ik samen met Michiel verantwoordelijk voor non-scripted. En deed ik in mijn eentje samen met Mark en Erwin scripted. En ik kwam er eigenlijk achter toen ik dat scripted deel met Mark en Erwin aan het oppakken was. Dat we daar iets misten wat Dan en Maarten bij Blazowski hebben en andersom. Op een gegeven moment dacht ik, ja, het is gewoon... We moeten eens een keer met elkaar om tafel. Want volgens mij moeten wij gewoon samen gaan. En dat hebben we gedaan. Nou, het was binnen een half uur beklonken. Dus dat was ook heel leuk. Dat het meteen een enorme klik persoonlijk had, inhoudelijk had. Toen hebben we met elkaar een plan geschreven. Met daarin ook een strategie. Wat we hebben gepitcht aan Londen. Om aan te geven, nou, wij denken dat 1-1 in dit geval 3 is. Dat we dit moeten doen. Die waren ook meteen enthousiast. En toen moesten we het zeg maar praktisch, zakelijk, juridisch, Kamer van Koophandel, nou ja, van alles regelen. Dus dat is denk ik nu 1,5 jaar geleden dat we dat hebben gedaan. Dus dat we dat enthousiasme hebben weten over te brengen naar Londen. En nu doen we het een jaar. En dat plan wat we toen hadden, dat stellen we bij. Dus we zijn zeker ambitieus, want de ambitie die we toen in ons plan hadden geschreven is dat we een van de drie grootste... drama-producenten van Nederland willen worden. Nou, we zijn hard op weg. We hebben ook doelstellingen qua omzetgroei. We hebben ook doelstellingen qua samenwerking met makers. Ja, daar zijn we allemaal gezamenlijk, maar ook in duo's. Of in sommige gevallen doe ik dingen alleen. Of doe Dan iets alleen. Of doe ik marketing alleen. Maar zijn we daar heel druk mee bezig. En begint het echt vorm te krijgen. En hebben ook nagedacht over de structuur, want we met het weggaan van de filmtak van Warner zijn er ook wat mensen weggegaan waar ook best veel kennis bij in huis zat. En Vincent Vilmich bijvoorbeeld zat ook bij Scripted en die wilde graag de stap maken naar non-scripted als uitvoerend. En dat hebben we hem met heel veel liefde gegund, maar betekende ook dat ook al loopt hij hier rond, dat we dagelijks niet meer gebruik kunnen maken van al zijn kennis. Dus wij zijn nu langzaam een soort van vorm aan het vinden met welke mensen we dat moeten doen. En dat gaat eigenlijk... Nou, ik ben niet ontevreden. Ik vind voor een bedrijf dat eigenlijk een jaar bestaat, vind ik dat we het best heel leuk doen, ja. En zeker in zo'n coronajaar. We hebben zelfs in dit jaar, vind ik ook heel knap, is het gelukt om en een programma te pitchen, te verkopen, te maken en uit te zenden in de coronaperiode. Dus dat vond ik wel een mooi wapenfeit voor het eerste jaar binnen Hollands Licht.
Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om ook die optimistische blik te houden. Om trots te zijn op wat bereikt is. En ja, je had het ook al eerder in het gesprek erover van het mediaschap, het landschap verandert. Er komen allerlei nieuwe spelers op de markt. Dat biedt voor jullie natuurlijk ook weer heel veel nieuwe kansen.
Als die nieuwe spelers daadwerkelijk gaan bestellen, dan biedt dat zeker nieuwe kansen. En dat ziet er wel naar uit. Kijk, wat heel belangrijk gaat zijn als dat rondkomt, is dat er nu wordt gewerkt... In de Tweede en daarna Eerste Kamer een regeling waarbij streamers ook verplicht worden om een percentage van hun omzet ook lokaal te bestellen. Dat gaat ons natuurlijk enorm helpen als we dat moeten gaan doen. Als de Netflix en de HBO Max'en en de Amazons en de Disney's verplicht zijn om programma's te bestellen. Ja, dan gaat dat uiteindelijk bij ons natuurlijk ook landen. En wat zeker ten aanzien van Hollands Licht gewoon heel goed is, is dat er een enorme vraag is ontstaan de afgelopen jaren naar scripted content. Maar niet alleen op de streamers, ook bij de NPO. Als je kijkt wat we nu allemaal hebben lopen bij de NPO. En ook hele grote high-end drama-series die we dankzij die incentive-regeling van het filmfonds kunnen maken. Waarschijnlijk wordt die regeling doorgezet. Ja, dan zijn er zoveel mogelijkheden die we nog steeds hebben om onze content op weg te zetten en aan te kunnen verkopen. Het zou natuurlijk superleuk zijn als het lukt om een serie te verkopen aan Netflix. Maar we willen ook heel graag iets verkopen aan Videoland, wat nog niet is gelukt. Dat is natuurlijk ook een platform dat het steeds beter gaat doen en groter is geworden in coronatijd. Dus ja, er zijn zeker kansen.
Moet de storm nog een beetje komen eigenlijk?
Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja.
Ja, want je noemde net ook wel HBO Max. Dat is een speler die nog niet in Nederland echt actief is. Maar het is wel van het Warner Bros. Zelf. Dus dat brengt ook weer mooie kansen mee natuurlijk.
Ja, het is heel leuk. Ze hebben nu al dat ze met interesse kijken naar wat wij op onze ontwikkelsleet hebben staan.
Ja, en zou je denken dat over jouw leven ook wel een dramaserie gemaakt kon worden?
Over mijn leven? Nee, ik denk niet dat ik zo'n interessant leven heb dat het drama waardig is. Nee, ik geloof het niet. We kunnen er wel iets fictiefs van maken. Dan moeten we er een lijn bij verzinnen, dan kan het.
En komen er wel eens dramaproducties of ook van non-scripted uit jouw koken? Of?
Zowel scripted als non-scripted denk ik mee. En het is niet zozeer dat ik dan een heel idee voor een serie of een film of een productie heb, maar meer dat er onderwerpen in de maatschappij leven van ik denk, dat zou het moeten zijn, als het gaat over scripted, hebben we het vaak over boeken die uitkomen, waar we dan met elkaar over spreken of die verfilmd moeten worden. En dan ben ik wel degene die een vlammend betoog maakt, wat ik naar de uitgever stuur. En ik weet ook precies hoe ik... En ze wilden dan in gesprek en er waren ook anderen waarmee ze gingen praten. En dan ik ben er wel goed in om ze dan zeg maar over de streep te trekken en ervoor te zorgen dat ze dan ja tegen ons zeggen.
Zit daar een bepaalde tactiek achter? Hoe hou je een goede pitch in jouw ogen?
Kijk, ik kan niet pitchen zoals Michiel of Paul of Dan of Maarten. Of Iris, die kunnen echt fantastisch pitchen. Maar wat ik heel goed kan, is een heel goed verhaal houden over waarom ze voor ons moeten kiezen. Ik ben wel in staat om mensen zeg maar naar ons toe te trekken. We hebben ook heel regelmatig dat mensen een samenwerking aan willen gaan. En als wij dat ook willen, dat kan ik wel, ja. Ik kan wel, maar ook omdat ik ook oprecht vind... dat mensen bij ons aan het goede adres zijn. Dat wij iets te bieden hebben.
Ja.
Waar zij ook profijt van hebben. Als zij een bijzonder idee hebben, ben ik ook bereid om daar qua rechten zeg maar in te delen. En ik benader dat heel ver, zullen we maar zeggen. Maar ik denk dat ik wel goed uit kan leggen waarom ze bij ons moeten zijn. Dus ik denk dat ik dat wel goed kan. Een programma pitchen is één, maar onszelf pitchen, dat kan ik. Ja, ja dat kan ik.
En zou je jouw eigen persoonlijke touch om media te maken kunnen omschrijven? Is die er?
In het maken. Kijk, ik vind het heel belangrijk dat je met een... Omdat zeg maar het maken van een programma, dat is altijd een soort van pressure cooker waar je met elkaar in zit. Dus wat ik in het maken aan de productiekant dat heel belangrijk heb gevonden, is dat je het goed hebt met elkaar. Dus dat ondanks dat je idiote uren maakt... dat je heel hard moet werken, dat er veel van je op de draaidagen wordt gevraagd, maar ook in de periode aan de voorkant, op kantoor, dat je plezier maakt met elkaar. Dus ik denk dat ik wel altijd wil zorgen, en dat heb ik nu in deze verantwoordelijkheid, ook nu bijvoorbeeld in die coronatijd, ook al is het voor iedereen heel zwaar, maar ik vind het heel belangrijk dat mensen zich zo goed mogelijk voelen. Dus ik ben altijd wel bezig met hoe gaat het met iedereen. Dus ik denk dat dat wel mijn persoonlijke... Ik vind dat mensen zich prettig voelen, dat ze zich veilig voelen. Ik denk dat dat wel echt bij mij hoort. Dat is ook wel één. Dat vond ik ook een mooi compliment van Dan ooit. Die zei ja, dat hij dat een belangrijk aspect van hoe ik als mens ben vindt. En dat hij daarom ook zo graag... Dat hij het ook belangrijk vindt in mijn functie als zakelijk directeur. Dat ik iemand ben die dat hoog in zijn vaandel heeft staan en dat belangrijk vindt. Want hij vindt dat ook belangrijk, dat mensen zich veilig voelen en op hun plek voelen en het lekker in hun vel zitten. En als dat niet zo is, dat we daar wat aan doen.
Ja, absoluut, dat is een hele goeie. En wat zijn jouw tips eigenlijk voor mediamakers, voor nieuwe mediamakers, mediamakers die aan het vak zitten?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je jezelf bent. En dat je bij jezelf, dus dat je niet een act opvoert van wat je denkt dat je zou moeten zijn. Ik denk dat het goed is om te bedenken wat je denkt dat jouw bijzondere talent of kwaliteiten zijn. En dat je ervoor zorgt dat die zichtbaar zijn voor de mensen die over die jou zien en die over jouw carrière beslissen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je het leuk moet vinden wat je doet. Dus als je dit nu beluistert en denkt, ja, ik ben deze opleiding aan het doen, of ik ben nu producer, maar ik vind dit werk eigenlijk niet leuk. Dan zou ik zeggen, stop er dan heel snel mee, want het vraagt veel van je. Het is een groot onderdeel van je leven. En als je het niet leuk vindt, of je het moeilijk of ingewikkeld vindt, dan word je daar heel ongelukkig van, denk ik. Dus zorg dat je het gewoon doet, omdat je bijna niet anders kan. Kijk, ik denk dat het heel goed is om ambitie te hebben. Dat heb ik ook altijd gehad. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat die ambitie realistisch is. En ik denk dat ik ook wel realistisch ben geweest. Er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik iets harder wilde dan kon. Dat gaat gebeuren. Maar wat ik eerder zei, niet elke goede productieleider is een goede uitvoerende producent. Het is ook belangrijk om te zien wat je ambieert. Gewoon een volgende stap maken om meer salaris te verdienen, dat is niet de weg. Dus ik heb heel veel gesprekken met mensen gevoerd die een volgende functie willen of meer salaris willen verdienen. En dan zeg ik, en waarom wil je dat? Ja, ik wil meer verdienen. Daar overtuig je niemand mee. Je moet kunnen laten zien, en eigenlijk door wat je al hebt gedaan of wat je aan het ontwikkelen bent bij jezelf, dat je toe bent aan die volgende stap. Dus als je wilt groeien, zorg dat je snapt wat die volgende stap impliceert. Wat voor kwaliteiten je anders moet hebben als uitvoerend producent dan als productieleider. Wat voor andere kwaliteiten je moet hebben als productieleider anders dan producer. Dus dat betekent dat je goed kijkt en ook gewoon met mensen gaat praten. Van wat doe je nou eigenlijk precies? En praat niet met één uitvoerend. Stel je bent productieleider en je denkt, ik wil worden wat hij of zij is. Ga met meer uitvoerende producenten praten, want de ene uitvoerende producent de ander ook niet. Maar dan krijg je een soort van breed beeld. En dan kan je ook goed nadenken, oké, waar sta ik nu? Wat kan ik? Waar ben ik aan toe? En kan ik in deze functie niet, maar zou ik heel goed kunnen in de functie van uitvoerende producent? En waarin moet ik nog groeien? Dan heb je ook, als je een gesprek hebt met iemand over zo'n stap, dan heb je ook echt een inhoudelijk gesprek over hoe dat eruit zou kunnen zien. En dan neem je niet alleen jezelf, maar ook degene met wie je dat gesprek voert over zo'n promotie serieus. Want meer geld verdienen willen we allemaal, maar zo werkt het gewoon niet. Je moet gewoon ook laten zien dat je die functie kan. En dan is het geld wat er achteraan komt.
En tot slot, als je zo terugkijkt op wat je tot nu toe hebt gemaakt, heb je daar nog er zullen ongetwijfeld mooie, leuke, grappige herinneringen aan vastzitten. Wat zijn er bepaalde herinneringen die je wel zou willen delen, waarvan je echt hebt van dat staat nog zo in mijn geheugen gegrift?
Nou, in zijn algemeenheid, wat ik gewoon de grote gemene deler is, wat ik net ook een beetje aanstipte, is dat bijzondere dat je met elkaar keihard aan het werken bent om iets bijzonders neer te zetten. Dat gevoel dat de laatste draaidag, de rap. Dat gevoel van opluchting, we hebben het erop staan, het is gelukt, we hebben iets moois gemaakt. Dat is gewoon echt iets heel bijzonders. En dus dat heb ik, daar heb ik altijd heel erg van genoten. En als ik er één dingetje uit mag halen, dan is het gaat het over een reis die we voor een programma naar India maakten. Dat was voor een programma dat heette Buskruid, toen nog voor Tros. En het was een programma waarbij we met studenten. Het was voor een deel gefinancierd door instanties om technische studies te motiveren en stimuleren. Omdat er te weinig studenten techniek kosten of kozen. Dus we hadden een programma daaromheen bedacht waarbij ik geloof dat het 5 studenten techniek waren. Van verschillende universiteiten. Zetten we bij elkaar in een huis. Dat was een soort van pre-Big Brother. Dus dat was niet met gewikte camera's, maar gewoon met ploegen liepen daar rond. Die woonden bij elkaar in een huis. En die kregen elke week een opdracht die ze binnen een week moesten zien te vervullen. Maar dat waren echt grote opdrachten. En een van die opdrachten was dat ze naar India moesten. En dat ze daar in op een schooltje in een lepra-kolonie voor elektriciteit wat was het nou? Voor water en elektriciteit moesten zorgen. Dus we moesten eerst een plan maken. Voor die opdracht hebben we 2 weken gegeven.
Wow.
En ik ging toen mee. Ik was toen productieleider volgens mij. En het was sowieso een hele bijzondere reis. Het was de eerste keer dat ik in India was. En ja, in zo'n lepra-kolonie zijn, dat is echt heel indrukwekkend. En dan zo'n schooltje waar helemaal niks is. En uiteindelijk is het, ze hadden bedacht dat ze de elektriciteit met zonnepanelen wilden verzorgen. Maar omdat er in India nogal wonderlijk systeem is met geld bij grenzen moeten betalen om dingen ingevoerd te krijgen. Nou, uiteindelijk, volgens mij 2 maanden nadat wij alweer weg waren, zijn die zonnepanelen maar helemaal stuk geslagen aangeleverd. Echt heel sneu.
Ja.
Maar wat wel is gelukt, en ik vind het een gek idee dat dat er nog steeds is, op het pleintje van dat schooltje is een met hulp van UNICEF een waterpomp geslagen. Dus tot op de dag van vandaag is er schoon drinkwater, niet alleen voor die school, maar voor die hele lepra-kolonie, met de handjes van de 5 studenten daaromheen. Het idee dat een televisieprogramma over zeg maar met dit onderwerp, dat heeft, ja, ik vond dat heel bijzonder, dat je dus ook weer zoiets magisch, dat je dus met een programma ergens aan de andere kant van de wereld het leven van een aantal mensen gewoon kan veranderen. Een klein stukje natuurlijk. Ik bedoel, maar water is voor schoon drinkwater was er niet. En nu wel. En tot op de dag van vandaag. En dat vond ik heel bijzonder. Dat we dat hebben kunnen doen. En ik vind nog steeds verschrikkelijk dat die zonnepanelen niet goed zijn aangekomen. Maar daar konden de studenten en wij niks aan doen. Dat was het gesodemieter bij de douane. Maar nee, dus dat vond ik wel echt een hele bijzondere ervaring.
Ja, mooi. Dus dubbele voldoening geeft het om een mooi programma af te leveren. En ook om gewoon mensen dan daar te kunnen helpen.
Zeker.
En ja, hoe vond je het eigenlijk om in de podcast te gast te zijn?
Heel leuk. Mijn eerste podcast interview en ik vond het heel leuk.
Ja.
Het is natuurlijk heel leuk om over mijn werk te vertellen. En over die leuke wereld waar we allemaal in verkeren. Dus superleuk. Dank voor de uitnodiging.